Goedenavond allemaal. Volgens mij... Hij doet het wel? Ja? Allemaal hartelijk welkom op deze gemeenteavond. De tweede in een rij van vier, waarin professor Balken met ons gelatenbrief hoopt te behandelen. In het bijzonder hartelijk welkom natuurlijk professor Balken zelf. Ik hoorde net dat hij een lange reis achter de rug heeft en uit Zwitserland helemaal is gekomen, net... Dat zegt toch wel iets over zijn inzet om toch ook met ons te proberen de gelatenbrief wat helder te krijgen. Heel hartelijk dank dat u hier wilde zijn en die moeite hebt willen nemen. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen. En wel het gebed des Heren, vers 1 en vers 9. Netjes op de voorste rij. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren in de hemel, getrouwe, almachtige God. Ja, we hebben net mogen zingen dat wij u Vader mogen noemen. En dat alleen door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een wonder is dat, u Heren, dat u een pad hebt gemaakt daar waar geen pad was. En Heren, dan mogen wij ook vanavond in uw naam bijeen zijn om met elkaar na te denken over een gedeelte uit uw woord. En dat onderwijs, dat hebben wij zo nodig, Heren. Want wij dwalen als schapen in het rond. Maar wilt u dan vanavond bij ons zijn? Ja, kom met uw Heilige Geest. In bijzonder bidden wij u of u met professor Balken wil zijn. We danken u dat u hem hier hebt gebracht. Na zo'n lange reis helemaal uit Zwitserland. En heren, wilt u hem zelf sterken en hem helpen. In het bijzonder bidden we u ook voor degenen die met ons meeluisteren. Via de kerktelefoon of misschien later via internet. Heren, mag deze avond zo ook verder dragen. En uw zegen meedragen tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over het eerste gedeelte uit de Galatenbrief. Misschien schrok u net al toen u het beeld zag dat we nu in één keer met Galaten 2 bezig zouden gaan houden. Maar Galaten 2 bestaat niet. Het was een tweede lezing in de rij van de vier lezingen die professor Balken met ons houdt. Ik wil hem graag in de gelegenheid stellen om zijn tweede lezing, dan wel bijbelstudie die we met elkaar hebben, uit te spreken. Sorry.
Broeders en zusters, hartelijk dank dat u gekomen bent. Wat minder ver als ik deze keer, maar u bent er dan toch. En als je zo met Zwitserse broeders optrekt, die toch nog veel meer in een woestijn arbeiden als dat wij in Nederland hebben te doen. Omdat het land toch veel verder geseculariseerd is en ontkerkelijkt dan wij zijn. Een enkele keren per jaar hebben we daar een werkgroep waarin we preken van Calvijn lezen, bestuderen, die in het Frans zijn uitgegeven. En dat is buitengewoon boeiend, pastoraal. En we leren daar ontzaglijk veel van. De data vielen ja wat in elkaar, zoals je dat dan zegt, en zodoende. Maar goed, u bent er en ik mag er ook zijn. We hebben nu het tweede gedeelte, het tweede hoofdstuk. Het is wat veel, eigenlijk te veel voor een korte lezing. Het is ook wat moeilijk en ik zal mijn best doen om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Misschien is het beter dat we dan toch maar wat afknippen nog en dat we gewoon maar een vouw leggen en dan de volgende keer verder gaan als het wat te zwaar en te veel wordt. We gaan in ieder geval met elkaar proberen om deze brief te verstaan. Het is een moeilijke brief. En ook dat tweede hoofdstuk is niet direct toegankelijk onmiddellijk te begrijpen. We proberen ons best te doen. In de eerste plaats het conflict. Paulus heeft uitvoerig en met kracht van argumenten zijn zending verdedigd. Hij heeft het evangelie van Christus ontvangen en het is onafhankelijk van wie ook. Maar de tegenstanders in Galatië is er veel aan gelegen om Paulus als een valse apostel, als een pseudo-apostel aan de kaak te stellen. Hij hoorde eigenlijk niet bij de 12. Hij is later ingeslopen. En je kunt, als je iemand zakelijk wil bestrijden, vaak niet beter doen, maar dat is duivelse geraffineerdheid, dan om hem persoonlijk aan te vallen. Zijn persoon aan te tasten. En zo deden ze dat, de persoonlijke integriteit van Paulus werd in twijfel getrokken, om zodoende zijn invloed te verijdelen en daarmee het evangelie dat hij onder de heidenen had verkondigd. Ze eisten de heidenchristenen die niet volledig zijn ingelijfd in het volk Israël, dat die alsnog besneden moeten worden. Dus de christenen uit de heidenen, die moeten evenals de Joden aan de Joodse wet worden onderworpen en vooral aan de besnijdenis. Deze tegenstanders die zagen zichzelf als de hele. Dat zei Abraham Kuyper ook. Wij zijn de hele. En iedereen die het niet met hem eens was, behoorde dus tot de halve. En dat is een hele goede tactiek. Maar het bedreigt de eenheid. Het bedreigt de eenheid van de gemeente tussenuit die bestaat sinds Pinkster uit Joden en Heidenen. En Paulus toont aan dat hun beroep op de gemeente van Jeruzalem ten onrechte is. Paulus weet zich door de gemeente van Jeruzalem versterkt. En hij zegt, ik ben na 14 jaar pas weer naar Jeruzalem gegaan. Ik lees u dat even uit de eerste 10 versen van Galaten 2. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig. Afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren. Opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus die bij mij was, ofschoon hij een Griek was, werd toch niet gedwongen zich te laten besnijden. En dat met het oog op binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid, en Paulus bedoelt de vrijheid van de wet, die wij hebben in Christus Jezus te bespieden en zo ons tot slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft, die zeker in aanzien waren, wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij die in aanzien waren verder niets opgelegd. Maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus van de besnedenen, immers hij die Petrus kracht gaf een apostel te zijn onder de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkten, reikten Jacobus, Cephas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen en zij naar de besnedenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken, en ik heb voor mij dan ook beijverd om dat vooral te doen. U ziet als Paulus zegt, zij beroepen zich op de praktijk van de moedergemeente in Jeruzalem, maar, en ze willen dat dus zeggen, Paulus, jij bent in tegenspraak met Jeruzalem, maar daar is niets van waar. Hij heeft in Jeruzalem hartelijke medewerking en instemming van de broeders van de apostelen ondervonden. En deze reis is voor Paulus, maar ook voor de gemeente in Antiochië, heel belangrijk geweest. Reeds 20 jaar namelijk was naast de gemeente in Jeruzalem, die gemeente in Antiochië, die ligt in Syrië, uitgegroeid tot een centrum voor christenen uit de heidenen. En u leest daar dat vanuit Antiochië Barnabas werd afgevaardigd door de gemeente te Jeruzalem om een visitatie te verrichten. En u vindt het in de handelingen. Hij ziet daar de bloei en de groei van de gemeente en is ooggetuige dat het evangelie ook een weg vindt onder de heidenen. En dat dat de weg van de Heilige Geest is. En Barnabas beseft dat dat nieuwe vragen en eisen met zich meebracht. En dat hij daarvoor Paulus nodig heeft om vooral die vragen van de verhouding van de Joodse wet en het evangelie van Christus te beantwoorden. En hij vertrekt naar Tarsus om Paulus te zoeken. En hij brengt hem naar Antiochië. En ze worden een vol jaar gastvrij door Antiochië, door die gemeente ontvangen. Ze leerden er een brede schare en de discipelen werden voor het eerst in Antiochië christenen genoemd. Intussen was daar een praktijk gegroeid dat de heidenchristenen niet werden besneden. In Jeruzalem hield men wel de hand aan de besnijdenis. De band met de tempel en met de synagoge was dus voor de groep van Jacobus en de zijnen in Jeruzalem van primair belang. Paulus wist ook dat je met de Joden een Jood moest zijn om de Joden te winnen en de heidenen een heiden, de Griek een Griek, om de Grieken te winnen. Er waren ook in de buurt van Jeruzalem uitzonderingen. Denk maar aan Cornelius. Petrus zelf werd door het visioen van het linnenlaken ertoe gebracht om bij een heiden naar binnen te gaan, zelfs met hem te eten en hem te dopen, en hij werd niet gedwongen om zich te laten besnijden. Toch voelde men hier een spanning en men voelde een bedreiging van de eenheid tussen de gemeente uit Joden en uit christenen, als dus de besnijdenis zo op losse schroeven werd gezet. Dan is er een sprake van een zogenaamd apostelconvent in Jeruzalem. U vindt de gegevens daarvoor in Handelingen 15. Dat is heel belangrijk voor het verstaan van dit hoofdstuk. Paulus, Barnabas en Titus hebben die gang naar Jeruzalem gemaakt. En de waarheid en de vrijheid en de eenheid van het evangelie stonden op spel. De kerk uit Joden en heidenen. En dan bemoeit de Heilige Geest zich ermee. De openbaring die Paulus noemt in vers 2 slaat waarschijnlijk op de profetie van Agabus in Handelingen 11. In ieder geval ging Paulus op grond van een openbaring. Hij ging en de Geest maakte aan de gemeente de Antiochieën duidelijk dat het tijd gekomen was om Paulus en Barnabas naar Jeruzalem af te vaardigen. Er was aanleiding te over. Het werken van de Geest, de profetie, maar ook het gezond verstand sluit elkaar niet uit. En dat blijkt uit de zorgvuldigheid waarmee Paulus en Barnabas tijdens hun bezoek te werk gaan, juist ter wille van de geestelijke zakelijkheid van het gesprek. Vandaar dat Paulus in afzonderlijke ontmoetingen met de aanzienlijke, de vooraanstaande van die gemeente, allereerst zijn evangelie voorlegt. Zijn evangelie, dat is dus een evangelie voor de heidenen zonder de wet van Mozes. Ze worden niet verplicht die te onderhouden, de spijswetten niet en de reinigingswetten niet en alle wetten die ze in Jeruzalem wel onderhielden, maar vooral was natuurlijk van groot belang de besnijdenis. En u begrijpt, als iets wat van de traditie afwijkt, van het gangbare, dat is altijd erg moeilijk voor de grote massa om te aanvaarden. Begrijpelijk om dat eerst eens in besloten kring te bespreken en dan dat niet onmiddellijk in een gemeentevergadering te beleggen. Dat is geen manipulatie, dat is wijs beleid. Zo kan worden voorkomen dat de aanzienlijken zouden buigen onder druk van de bezwaren van de groep van die hun eigen identiteit wilden bewaren. En dat is altijd een hele vruchtbare bodem waarin pseudo-broeders hun onkruid laten groeien. Petrus is ook een van die aanzienlijken in Jeruzalem, Cephas of Petrus. En hij is een van de leiders. Petrus is, en u vindt dat hier in Galaten 2, toch iemand, hoewel die bij Cornelius binnenhuis geweest is, die weigert om aan één tafel te zitten met onbesnedenen in Antiochieën. Dat is een van de grote punten in dit hoofdstuk. Wat Paulus na zijn bekering niet nodig vond, doet hij nu wel te rade gaan bij vlees en bloed. Zijn apostolaat aan de heidenen is niet afhankelijk en niet gebaseerd op de goedkeuring van mensen in Jeruzalem. Als dat wel zou zijn, dan was alles wat in hoofdstuk 1 staat er volstrekt naast. Maar wel is voor de eenheid van het zendingswerk, te midden van de verscheidenheid Joden en heidenen, zo wezenlijk voor Paulus dat een conflict met de gemeente in Jeruzalem zou betekenen dat zijn loop onder de heidenen voor niets zou zijn. Letterlijk staat er in leegte, zonder tot doel te komen. En wat in de eerste plaats Israël is het volk van het verbond. En Israël is daarom het centrum van het heilshandelen Gods. U vindt in Efeze 2 dat Paulus zegt: met Pinkster is de middelmuur van de afscheiding tussen Jood en Heiden weggevallen, afgebroken. Maar dat is wel een volgorde. Eerst Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en dan de uiterste der aarde. Dat is niet alleen maar een geografische aanduiding. De gemeente in Jeruzalem is en blijft de moedergemeente. De wortel Israël. De heidenen worden in de wortel ingelijfd. En zij staat vooraan in tijd en in rangorde, die gemeente van Jeruzalem. En Paulus gebruikte in Galaten 2, in die beide eerste versen niet voor niets, twee keer het woord opgaan. Hij gaat op naar Jeruzalem. Dat is een hele sterke oud-testamentische uitdrukking. Ga met ons, doe als wij. De opgang naar Jeruzalem. Dat is een eeuwenoude traditie van de pelgrims naar de stad. En de eenheid dus met de gemeente is met uit Israël is van groot belang. Paulus wil geen scheur hebben tussen de kerk uit Joden en uit heidenen. En dan ziet Paulus zijn loop, en dat is de loop van het evangelie naar de einde van de aarde, die mag niet worden belemmerd. Zo heeft ook de evangelist Lucas dat gezien. Getuige de opbouw van zijn boek Handelingen, en dan gaat het over de loop van het evangelie van Jeruzalem naar Rome. Dan stopt hij, eigenlijk heel breekt hij het af. Paulus is vermoedelijk ook wel in Spanje geweest. Maar het evangelie is ook verder gegaan dan Rome. Maar het neemt zijn loop. Vandaar dat Paulus zich in zijn streven naar eenheid met de moedergemeente zich tegelijkertijd inzet voor die verscheidenheid. Er mag verscheidenheid zijn, ook in leefwijze, ook in toepassen van de traditie en van de Joodse wet, als de eenheid, de wezenlijke eenheid in Christus maar wordt bewaard. Maar waar het om gaat, is dat de loop van het evangelie naar het eind van de aarde, naar de uiterste van de aarde, niet mag worden belemmerd. De proef op de som is de besnijdenis. Paulus heeft Titus meegenomen naar Jeruzalem. Titus is een Griek. En hij is onbesneden. En aan de stijl en de zinswendingen in het Grieks, in Handelingen 2, kun je merken dat de twisten rond de besnijdenis van Titus Paulus nu, op dit moment dat hij erover schrijft, nog steeds aangrijpen. En dat is, ik vergis me, het is niet Titus, maar Timotheus. Paulus heeft Timotheus besneden toen hij meenam naar Jeruzalem, ter wille van de Joodse broeders. Hij heeft nu Titus bij zich. En Titus wordt, en hij stelt dat duidelijk hier, wordt niet gedwongen zich te laten besnijden. En dat is de vrijheid die wij in Christus hebben. En de vrijheid heeft onmiddellijk te maken met de waarheid van het evangelie. De geldigheid, de kracht van het evangelie. Is dat evangelie gebonden aan Joodse wetten die voor een groot deel schaduwen zijn, figuren die in Christus zijn vervuld? En zoals we ook de tempeldienst niet meer onderhouden, nu Christus eenmaal het grote offer gebracht heeft, zo is ook de besnijdenis als een figuur ten einde. En gaat het niet om de besnijdenis in de vleeselijke zin, maar, zegt Paulus, om de besnijdenis van de voorhuid van het hart. Paulus zegt het met een zekere triomf. Ik ben in Jeruzalem geweest, broeders, in Galatië. En Titus werd niet gedwongen om zich te laten besnijden. Paulus heeft dat Timotheus wel gedaan, ter wille van de Joden, ter wille van de zwakken, om ze te winnen. U vindt dat in 1 Korinthe 9. Maar hier staat Paulus tegenover de sterken in Jeruzalem. En nu gaat het tegenover die sterken om de echtheid van het evangelie dat Paulus brengt onder de heidenen, onder hen die zonder de wet zijn, en die mogen dus niet onder die wet gebracht worden. En Paulus staat heel sterk op zijn stuk. En terwille van die opzij binnengedrongen valse broeders. Misschien doelt Paulus op mensen uit De partij van de Farizeeën. Die worden ook ergens in Handelingen 15 genoemd. Ze hebben altijd een punt, de Farizeeën. En hun belangrijkste punt is, wij zijn schriftgetrouw. Wij staan voor de zuiverheid van de leer. En de wet moet worden gehouden, zoals de voorvaderen dat hebben ons voorgehouden. Maar in feite, zegt Paulus, ze komen van opzij binnen, deze broeders. Ze komen niet door de voordeur van de genade en van de vrijheid van het evangelie van Christus, maar door de zijdeur van de werken van de wet. Zij vormen een bedreiging voor onze vrijheid in Christus en voor de waarheid van het evangelie. Je kunt zeggen dat is het tragische van de ketterij. Oprecht wordt die verdedigd, die ketterij, met de beste bedoelingen. En deze Joodse christenen bedoelden niet om de heidenchristenen tot slavernij te brengen, maar ze dachten hun leven te verrijken met die schat van werken van de wet van Mozes. En toch zegt Paulus, als je het evangelie brengt onder de juk van de wet die in Christus vervuld is, dan is het een ander evangelie. En dan wordt het ene juk wordt vervangen door het andere juk. En orthodoxie, rechtzinnigheid in de leer, wordt tot ketterij, zodra de vrijheid in Christus en de vrije loop van het evangelie ingebonden wordt door normen en wetten van mensen en door de ideologie van hun groep. De kerk is geen vereniging van gelijkgezinden, maar een vergadering van gelovigen. De meest uiteenlopende mensen, met een heel uiteenlopende achtergrond, maar die samen zich voegen onder het gezag van het ene hoofd, Christus Jezus. En wordt de waarheid van de belijdenis van Christus neergehaald tot een waarheid van meningen van mensen, dan is de voortgang van het evangelie belemmerd, dan is de vrijheid in Christus bedreigd en is onverzettelijkheid vereist. En dan zegt Paulus, geen aanzien des persoons. Hij heeft eerst gesproken met de vooraanstaanden, de aanzienlijken. Ironisch klinkt het hier. Want wij moeten zeggen, in Gods oog, in Christus is nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog Jood, nog Griek enzovoort. Er is niemand die goed doet tot niet één toe. Wij worden onder alle over één kam geschoren en we zijn in Gods oog allemaal gelijk. Het is dus een zekere ironie dat Paulus hier spreekt over de aanzienlijke. Zij die iets bijzonders schijnen te zijn. En dan zij die blijkbaar voor steunpilaren van die gemeente doorgingen. U ziet, Paulus steekt eigenlijk een beetje de draak met de verering van deze vooraanstaande, zoals dat geschiedde door de gemeente. En dat behoort er eigenlijk niet te zijn. Hij steekt er een beetje de draak mee en hij gebruikt telkens diezelfde uitdrukking, zij die geacht werden. Immers, zij konden zich beroepen en ze werden ook geëerd dat zij zelf apostelen van Jezus geweest waren en dat zij met de Meester zelf omgang gehad hadden als broeders des Heren. Maar zo werkt God niet. Geen aanzien des persoons, geen vooraanstaan is op zich beslissend. Wat zij dan ook waren, zegt Paulus, interesseert mij niet. Het enige wat nu geldt, of zij, ofwel ik, de voortgang van het evangelie dienen, ofwel belemmeren. En dan, u leest dat in Handelingen 15, in dat zogenaamde apostelconvent. Daar wordt besloten. En dan staat er, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. In dat woord goed denken zit in oorsprong ons woord dogma, uit dogmatiek, leerstelling. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht. in de eerste plaats en ons. Dat is de leer van Christus, wat de Heilige Geest goed gedacht heeft. En dan staat er dat er geen lasten worden opgelegd aan de heidenen. Paulus wordt geen extra last opgelegd bij alles wat hij al droeg. Namelijk de prediking van het evangelie, dat was zijn opdracht. Paulus vecht niet de autoriteit van de broeders in Jeruzalem als zodanig aan. Dat laat hij overeind. Wel een foute formulering. Hoedanigheden van mensen, afkomst, ervaringen, wat ze dan ook hebben, wat voor plaats ze ook hebben, dat doet allemaal niet ter zake. Dat interesseert mij niet, zegt hij. Wij moeten ook letten op de context van dat citaat uit Deuteronomium 10, vers 17. Daar staat in vers 16, voorafgaande, in Deuteronomium 10... besnijd de voorheid van uw hart. Dat komt dus niet pas bij Paulus tevoorschijn, dat het wezen van de besnijdenis, dat de besnijdenis zelf een figuur is, maar dat het gaat om de besnijdenis van het hart. Dat komt niet pas bij Paulus tevoorschijn. Dat staat al bij Mozes. En dan moet u letten, dat staat namelijk in vers 16, dat het gaat om het hart. En dan gaat het in vers 17 van Deuteronomium. Onze God kent geen partijdigheid en neemt geen geschenken aan. God neemt niet het gelaat, het uiterlijk van een mens aan. De context spreekt nog meer dan het citaat dat Paulus zelf noemt. Paulus wist dat heel goed. En de Joden die de boeken van Mozes, de wetten van Mozes, de Tora, als de eigenlijke Bijbel beschouwden, die wisten dat natuurlijk ook heel goed. En dan ziet u dus, God ziet immers de persoon niet aan. Dat staat hier in Galaten 2 vers 6. God ziet de persoon niet aan. Dat is een citaat dus. En als u dan de context leest zoals we dit net gezien hebben, dan zie je hoe heel fijnzinnig Paulus eigenlijk al voorbereid waar het om gaat. Het gaat om het hart en niet om het uiterlijk van de besnijdenis. Herkenning en erkenning. Dan zien we eigenlijk, het is een hele geladen zin van vers 6 tot 10. Hoe Paulus met de aanzienlijke, met de zogenaamde aanzienlijke in Jeruzalem tot eenheid komt, tot overeenstemming komt. Ze hebben daar een gesprek gehad. En de basis was volstrekt geestelijk en zakelijk. Geen schijnzekerheden speelden een rol. En het is zuiverend, zoals Paulus het hier zegt. Want de geest strijdt tegen het vlees. En de geest strijdt ook tegen vleeselijke, dat is wettische vroomheid. Dan zijn er drie dingen die daar besloten worden. In de eerste plaats, zij erkenden dat aan Paulus het evangelie van de voorhuid was toebestaan. Van de onbesnedenen. En als u weet in het Oude Testament hoe dat eigenlijk als een scheldwoord geldt. Iemand die onbesneden is, is een Filistijn. Je zou kunnen zeggen een Palestijn. Dan begrijpt u al iets van de spanningen die er tussen die volken zitten. En wat hier ook duidelijk in dit evangelie doorwerkt. Paulus zegt dus, aan mij werd het evangelie aan de onbesnedenen toebetrouwd. En Paulus bedoelt tegelijk, impliciet, de besnijdenis wordt niet als een conditie, als een voorwaarde aan de heidenen opgelegd. Het sterkste argument, even als eerst voor Petrus, het bericht van de bekering van de heidenen. Het heeft God behaagd om heidenen te bekeren. En het is duidelijk dat onder de heidenen God aan het werk is. En als we dat zouden ontkennen, dan zouden we de Heilige Geest bedroeven. Was Petrus eerst een baanbreker geweest? Handelingen 10, Cornelius. Van het evangelie naar de heidenen, haast tegen wil en dank, het visioen van het linnenlaken. Wat een contrasten zijn er in die persoon van Petrus. Nu is deze mantel, apostel der heidenen, aan Paulus toegevallen. En dat is blijkbaar, en u leest dat dus in vers 8 hier, uitdrukkelijk op het convent in Jeruzalem geconstateerd. Petrus, evangelie aan de Joden, Paulus, apostel der heidenen. Wat je zou kunnen zeggen, de inwendige zending in Israël, dat behoorde eigenlijk eerst tot het werk van de Heer Jezus zelf. Al brak toen ook al het heil telkens door de grenzen heen. U weet dat de Heer Jezus gezegd heeft, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls, tegen de Canaanese vrouw. En hij getuigt van de hoofdman over 100, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. En hij discussieert met de vrouw in Sichem bij de put over de aanbidding van God, niet meer in Jeruzalem, niet meer aan de stad Jeruzalem gebonden, maar in geest en waarheid. Het uur komt en is nu. Geest en waarheid over heel de wereld. Daarmee is het voorrecht van Jeruzalem in wezen vervallen. Wel wordt dit werk van Jezus, de inwendige zending in Jeruzalem, nog voortgezet. Maar na Pinkster komt de zending onder de heidenen erbij. Maar dat is ook altijd de strekking van het verbond en van de verkiezing van Israël geweest. Altijd al af vanaf Abraham. Een zegen voor alle geslachten van de aardbodem. Dat is altijd zo geweest. Maar wanneer de christenen uit de heidenen dat vergeten, dan beroemen de loten zich tegen de takken. Wij zijn uit de heidenen en de Joden zijn uit de stam. Een hele interessante problematiek dus, waar we niet te ver op in kunnen gaan. Maar dat was dus het eerste. Ze erkennen duidelijk in Jeruzalem Paulus het evangelie aan de heidenen. En dan in de tweede plaats die inwendige zending voor Petrus. Maar die heeft altijd een zendingsperspectief naar buiten gehad. Denk ook maar aan Jona. En dat is ook heel duidelijk de bedoeling geweest van het verbond met Israël zelf. Dat perspectief naar de hele wereld. In de derde plaats erkennen ze de genade die aan Paulus gegeven is. Ook dat is een heel belangrijk gegeven hier. Hier wordt het diepste gezegd wat te zeggen is over de verkondiging van het evangelie. Het is een gave. Het is een genade. Het wordt gepredikt en het doet kracht. En Paulus wordt niet moe om dat in al zijn brieven te benadrukken. Het geheim van de kracht van het evangelie, dat mensen bekeerd worden en de gemeente wordt opgebouwd. En die zending die aan Paulus voor de heidenen en Petrus voor de Joden is toevertrouwd, die doet kracht in Paulus en in Petrus. Maar dat is de kracht die God geeft. De genade die ook aan Paulus gegeven heeft. En waar zoveel eenheid is in de genade van God, in de verscheidenheid, wordt de gemeenschap met een handdruk bezegeld. Jacobus, de broer van Jezus, Cephas, dat is de andere naam voor Petrus, niet zijn apostelnaam, maar zijn Joodse naam, en Johannes, de apostel der liefde, deze drie, ze gelden als steunpilaren van het nieuwe Israël, ze reiken Paulus en Barnabas de broederhand, de rechterhand van de gemeenschap. En dat is een groots gebeuren geweest. Eén punt is er wat aan plicht aan de heidenen wordt opgelegd. Dat is de diaconia. Zoals Paulus een proef op de som had voor de leiders in Jeruzalem. Titus mag niet worden besneden en ook de heidenen niet. Zo hebben de leiders in Jeruzalem ook een proef op de som voor Paulus en Barnabas. Ze moeten denken om de armen in Jeruzalem. En die blijven gedenken. Deze liefdedienst bestond al. Het is niet opgelegd. En er is meer in het spel dan alleen broederlijke zorg voor elkaar. Het is een bewijs ten diepste, en daarom is Paulus er ook altijd op uit geweest om die collecte zelf naar Jeruzalem te brengen. Het is een bewijs dat de zending onder de heidenen niet ten koste gaat van de gemeenschap met de broeders die uit de besnijdenis zijn. En juist dat, zegt Paulus, en daarom heb ik me ook beijverd om dat te doen. Ja, nu heb ik nog een heel stuk. Ik weet niet of u het al moe bent, maar we komen nu bij wat je zou kunnen zeggen de kern van de zaak. En dan maak ik u natuurlijk toch weer nieuwsgierig. Dan stel ik u voor dat we eerst nog een gedeelte lezen uit het tweede gedeelte van het hoofdstuk. En namelijk de versen 11 tot 21. Maar toen Cephas, dat is Petrus, in Antiochië gekomen was. Petrus komt dus later visiteren in Antiochië. Toen heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat dat ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen zij gekomen waren, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich liet meeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Cephas, ten aanhoren van allen, indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Wij, geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, indien hetgeen ik afgebroken heb wederom opbouw, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik neem aan de genade Gods de kracht niet. Maar indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. De kern van de zaak. Het ging tussen Paulus en Petrus in Antiochië en in Jeruzalem niet alleen maar om beleid, maar om belijdenis. Een apostel staat voor de waarheid van het evangelie. Hij heeft natuurlijk zijn persoonlijke emoties. En die mogen er ook best zijn. Je persoonlijkheid gaat nooit helemaal onder en achter je functie verborgen. Maar beslissend is de zending, de roeping, de opdracht. Zo'n apostel mag geen scherpslijper zijn. Maar indien nodig moet hij wel de zaak scherp stellen. Hij is geen muggenzifter, maar moet wel de puntjes op de i van het evangelie zetten. En die noodzaak deed zich voor toen Paulus tegenover Petrus zich geplaatst zag. En dan gaat het veel meer dan alleen maar om een tactische manoeuvre die al of niet geboden kan zijn. Niet een dispuut over een beleid, maar de kern van het beleiden is in het geding. wie de tafelgemeenschap, de avondmaalsgemeenschap tussen Joden en Heidenen binnen de gemeente discutabel stelt. En wie zegt, ik wil alleen maar met Joden die besneden zijn aan één tafel. Of met heidenen die besneden zijn, maar niet met onbesnedenen. Die stelt de eenheid van het lichaam van Christus in de waagschaal. En ieder in de gemeente moet er scherp op toezien dat hij niet valt voor mensen en afvalt van de waarheid van het evangelie. Petrus heeft dus eerst, toen hij in Antiochië aankwam, aan één tafel gezeten met de onbesnedene christenen uit de heidenen. Maar toen Jacobus, de broeders des Heren, ook naar Antiochië kwam om visitatie te doen, om een kijkje te nemen, toen zonderde Petrus zich af met de Joden en met Jacobus alleen. En hij wilde niet met de heidenen aan tafel zitten. Dat klopt niet, zegt Paulus. Dat hebben we niet afgesproken op dat apostelconvent in Jeruzalem. Het rechte pad, daar mag geen twijfel over zijn, is de koninklijke weg. Dat is de royale ruimte die er in Christus is. En in die ruimte is nog Jood, nog Griek, nog besnedene, nog onbesnedene, nog barbaar, nog skiet, nog man, nog vrouw. Maar we reiken elkaar de broederhand. En wie daarbij voorwaarden stelt, of zich als een elite van het gewone volk onderscheidt, die duwt het kruis van Christus, die voor alle gestorven is, naar de achtergrond. Dat mag in de gemeente van Christus niet worden geduld. En daarom spreekt Paulus Petrus aan ten overstaan van alle. Het raakt de hele gemeente. Het mag niet onder vier ogen worden afgehandeld, want het is in het openbaar geschied. En openbare zonden moeten in het openbaar worden bestraft. Wat het leven van de gemeente raakt, mag niet onder ons worden afgehandeld. Paulus spreekt Petrus niet in het publiek aan om hem te kijk te zetten. Zo gaan mensen die van de rechte weg weten niet met elkaar om. Maar de hele gemeente en de hele kerk moet door dit dispuut worden onderwezen. En dan zegt Paulus, Petrus, je hebt geleerd om op heidense wijze te leven. Dat is niet iets denigrerends. Het is veel eer dit dat hij heeft geleerd om zijn eigen pretenties terzijde te stellen, zich niet door allerlei scrupules te laten beheersen in de angst dat samen zijn met niet-Joden hem van de rechte weg zou afhalen. Paulus zegt, denk eens aan dat visioen van het linnen laken. En toen heb je gezegd, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is en aangeraakt zelfs. En dan wordt Petrus toch vermaand om naar Cornelius te gaan en hij begreep de betekenis van het visioen. Hij heeft met Cornelius op heidense wijze geleefd. Dat betekent dat Petrus zich niet door zijn jodendom heeft laten weerhouden om de gemeenschap met heidenen daadwerkelijk te onderhouden. In Antiochië heeft Petrus ook aanvankelijk als een gelovige levend in de vrijheid van Christus met heidenen aan één tafel gezeten en de broederband onderhouden aan één tafel aan het avondmaal. Dat eist immers de vrijheid van de gemeente. En dan zeggen we niet, met jou wil ik wel aan één tafel, maar met die ander niet. De broeder voor wie Christus immers ook gestorven is. Dat eist de vrijheid van het evangelie. En Petrus heeft dat geleerd, Handelingen 10, met Cornelius, het visioen. Hoe kan dan iemand als Petrus, die dat weet, dat zo duidelijk door de geest Gods zelf geleerd heeft en dat ook beleden heeft, dat gepraktiseerd heeft, deze vrijheid opgeven en dan veinzen en ook niet-Joden dwingen zich tot een onvrije houding, namelijk tot de gedachte dat deze onthouding nevens noodzakelijk zou zijn. Daarmee wordt de waarheid, de betrouwbaarheid van het evangelie op het spel gezet. Eigenlijk zouden dus ook die heidenen voor de betere levenswijze, voor de Joodse levenswijze moeten kiezen, willen ze deel hebben aan het volle evangelie. Er komt zoiets als een nieuwe onderscheiding tussen de hele en de halve. We zeiden al die nare uitdrukking van Abraham Kuyper. Men dient het goed te onderscheiden bij dat judaïseren, met dat zich onderwerpen aan de Joodse wet, gaat het niet tegen het besef van de wortel, dat de kerk is ingeplant in de wortel van Israël. Gaat het niet om de leergierigheid, om ook te leren van de wetten van Mozes en van de profeten. Maar gaat het om de inkadering van het evangelie onder een wettische leefwijze. En dan wordt het evangelie van zijn vrijheid, en dat is van zijn betrouwbaarheid beroofd. En dan wordt de christgelovige van zijn vrijheid beroofd en onder de wet geplaatst. Wel nu, de kern van de zaak was dat. En dan zegt Paulus, wij, geboren Joden. Dat hoort ook tot dat gesprek dat daar gevoerd werd, tussen Paulus en Petrus. Een heel belangrijk gesprek. En Paulus formuleert hier de kern van het evangelie, en dat gebeurt niet in een afgetrokkenheid, in een abstractie, maar in een levend contact met de praktijk die hier aan de orde is. En uit die praktijk komen de geloofsbeslissingen op. We moeten niet te snel hoofd en bijzaken uit elkaar halen. Wat een bijzaak lijkt soms, een randprobleem, kan opeens een kruispunt zijn waar de wegen scheiden van waarheid en leugen. Een kerk die een belijdenis heeft in een brandkast is niet te automatisch een belijdende kerk. Paulus stelt zich nu naast Petrus op. Wij, geboren Joden, wij weten dat God zijn verbond heeft vastgemaakt in de Messias Jezus Christus. Paulus ziet dus hier, wij zijn samen uit dezelfde verbond, uit dezelfde achtergrond. En dat is denk ik ook heel goed in een kerkelijk dispuut, waarin je toch een heel scherp punt hebt waar je uit elkaar gaat. Dat je zegt, waarin zijn we één? Dat is het kenmerk van een kerkelijk dispuut, dat je eerst de eenheid zoekt. Waar is die eenheid? Want we zoeken geen verwijdering. We zoeken de verbinding onder hetzelfde oordeel en onder dezelfde belofte. En er is alle reden om te spreken van geboren Joden. Messias belijdende Joden. Ze zijn er vandaag nog. Dat is een voorrecht van de Jood. Er zijn vele voorrechten van de Jood. Dat in Christus nog Jood nog Griek is, en dat het voor beide gaat om hetzelfde heil en om dezelfde heilsweg, dat betekent niet dat je het onderscheid tussen Jood en Griek mag uitwissen. De Joden, de Messias belijdende Joden, staan tegenover anderen die zondaren uit de heidenen zijn. Je moet dat woord niet zo zwaar laden als wij dat vaak doen. Het betekent hier dat zij buiten het onderwijs van de Tora zijn opgegroeid, buiten het onderwijs van de wet van Mozes. En dat ze niet, zoals Israël, in de weg van de verkiezing de woorden van God hebben ontvangen. Zondaren uit heidenen stonden dus buiten de wet van Mozes en buiten het verbond. Maar ze zijn niet een lagerstaand mensensoort. Dat is niet bedoeld, nog gezegd. En Paulus zegt, voor ons, geboren Joden, Paulus en Petrus, en mannen van naam uit Jeruzalem, voor ons geldt toch dat wij weten dat God in Christus ons zijn trouw heeft betoond. En dat dat de grond van ons leven is. We hebben toch geleerd dat Christus de ware zoon van Israël is, in wie God al zijn beloften heeft vervuld en bevestigd. En buiten hem om zouden wij nooit tot de rechtvaardigheid Gods gekomen zijn. Buiten Christus om. Dat is een onmogelijke zaak. Wij worden alleen door Christus gerechtvaardigd, en niet door welke werken der wet ook. Langs de werken van de wet, dat is een onhaalbare kaart. En wat er van gehoorzaamheid van de wet, van de ijver om ter wille van die wet, ook positiefs gezegd mag worden, deze vrucht kan de wet nooit afwerpen, dat ze ons rechtvaardig maakt door God. Wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En dan moeten we eigenlijk zeggen, door het geloof, door de trouw van Jezus Christus. Want wij worden niet gerechtvaardigd door ons geloof als een goed werk. Als een alternatief van goede werken. maar door de trouw van hem, door het geloof van hem, de voleinder, die als de enige gehoorzame zoon van Israël betrouwbaar is tot het eind. En daarop spreekt Paulus Petrus aan. Niet op zijn gebrek aan daadkracht, maar op de daad van Christus, kruis en opstanding. En dat is een heel belangrijk punt voor elk kerkelijk gesprek. De rechtvaardiging is een geschenk, verworven door Christus, geschonken. Het kan niet gaan om een of ander systeem van onze werken. De grond is in Christus gelegd. En daarom moeten wij leven uit die rechtvaardiging door het geloof als de enige grond van het heil. En het zoeken van welke garantie ook die hoger is dan het kruis, dat is een grote zonde. Wat nu als iemand doet alsof deze vaste grond niet voldoende daadkrachtig zal zijn en dan naar elders zoekt om bevestiging. Dat is die halfslachtigheid die blijkt uit de houding van Petrus. In Christus is de Jood en de Heiden, met alle werken waarmee ze zichzelf zoeken te rechtvaardigen, ontmaskerd. En ze mogen leven uit die genade alleen. En daarom gaat het niet om de tegenstelling tussen Jood en Heiden, maar het gaat om de tegenstelling die veel dieper is en veel verder reikt tussen genade alleen en werken der wet. Dat is een belangrijk punt. En daar wordt de balans mee opgemaakt. En dan zeggen we ook Abraham, de vader der gelovigen, de vader van Israël, de stamvader van Israël, hij werd alleen door het geloof behouden. En als de rechtvaardiging niet meer de enige grond is, dan komt dat omdat er ergens een concurrentie is met iets anders, wat het ook is. Of het nu een Joodse wijze van omgaan met de wet is, maar het is één van beide. Of het kruis en de opstanding van Christus alleen, of iets anders erbij, maar dan is het kruis van Christus krachteloos. Paulus zegt dat heel scherp. Dan is Christus tevergeefs gestorven. Als er van elders nog iets moet worden toegehaald, erbij gebracht en toegevoegd. Waar ben ik? Wie ben ik eigenlijk? In onze tijd van zelfbewustzijn draait alles om het eigen ik. En het is heilzaam om ons rekenschap te geven van de wijze waarop Paulus spreekt over zichzelf vanuit dat geheimenis van de rechtvaardiging door het geloof in Christus alleen. Bij ons draait alles om het eigen ik. Maar, zegt Paulus, als er één is, met een hoofdletter, die mijn leven overneemt en mijn leven en mijn zaak behartigt voor het aangezicht Gods, dan vindt er een verschuiving plaats die inderdaad de vraag kan doen opkomen: waar ben ik dan nog? In ieder geval kan dan niet meer over mijn gewone leven gesproken worden als een gegeven waar alleen maar de vergeving nog aan hoeft te worden toegevoegd. Het gaat veel meer over het leven van Christus. Het leven uit zijn opstanding, dat mij van mijn plaats dringt, mijn ik, en mij zo op mijn plaats zet. Dat is een bevrijdende verwisseling. Niet meer ik. Christus leeft in mij. Mijn ik is gestorven. We zeggen, mensen worden vaak geplaagd door een zware identiteitscrisis. Paulus heeft daar geen last van. Paulus zegt, ik leef niet meer. Mijn ik is gestorven. Mijn oude Adam. toen Christus in de uiterste toespitsing van de werken der wet aan het kruis geslagen werd en in zijn kruisdood aan de wet haar claim werd ontnomen, toen is dat in hem, voor mij en aan mij geschied. Daarom kan Paulus zeggen: ik ben gestorven, ik ben met Christus gekruisigd. En als aan Kolbrugge gevraagd werd: waar ben jij bekeerd? Dan zegt Paul Kolbrugge: aan het kruis van Christus op Golgotha. Dat is een bevrijdende persoonsverwisseling. Christus leeft in mij, opdat ik voor God zal leven. En dan is het een dagelijkse noodzaak dat onze oude mens, ons oude ik, gekruisigd wordt. En daarom is de bekering een dagelijks afsterven van de oude mens en opstaan van de nieuwe mens. Met Christus opstaan. De genade maakt een nieuw begin. Het zou een vreugdeloze en uitzichtsloze zaak zijn als de dragende grond van het evangelie niet is dat ik met Christus gekruisigd ben, maar dat ik ook met hem ben opgestaan tot een nieuw leven. En Paulus zegt: als mij gevraagd wordt met het oog op de vereffening van mijn levensschuld, dan mag ik zeggen: ik ben er sedert Golgotha niet meer. Mijn ik is er niet meer. En dit oude is mijn adres niet meer. De genade maakt een nieuw begin. Mijn nieuwe adres, mijn domicilie is in Christus. Het is een opstanding uit de doden. Sinds de opstanding ben ik er wel, maar alleen in Christus. Dat is mijn domicilie. En stuur de rekening maar naar hem. En het is niet zo dat de genade aan mijn oude leven kan worden toegevoegd. Dat is een Farizeese dwaling en dat is een Romeinse dwaling. Dat we, om zo te zeggen, met de val van Adam onze bovennatuurlijke gaven zijn kwijtgeraakt en onze natuurlijke goederen hebben behouden. En dat we bij ons natuurlijk goed dan de genade erbij cadeau krijgen. Nee, zo is het niet. De hele mens is verdorven. Mijn ik is gestorven. En ik mag met Christus opstaan. Aan de genade van Christus wordt mijn gewone leven toegevoegd. Het is heel andersom. Want inderdaad leef ik nu nog in het vlees. Vol aanvechting. En ik sterf elke dag. Maar dat is een bijzin. Bij de hoofdzin. En dat is geweldig. Waarin gezegd wordt dat de Zoon van God mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgeleverd. En nu leef ik in het vlees. In dit leven vol aanvechting en dood. Niet verborgen, maar openbaar bij alle mensen. En het gaat ook niet in mystiek. In die zin dat mijn identiteit, dat mijn persoon zijn zou worden uitgewist. Maar het geheimenis, zegt Paulus, van mijn persoon is dat Christus mij heeft lief gehad. En de kracht van het evangelie ligt inderdaad in die voornaamwoorden. Ons wordt niet maar liefde in het algemeen verkondigd, maar liefde jegens mij. En daarom kunnen we er ook nooit in het onpersoonlijke over spreken, maar alleen in het persoonlijke. Het geheim van mijn leven is dat ik in Christus een beminde des Vaders ben. Een leven dat de dood achter zich heeft en het leven voor zich. En wat ik leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik zeg, wij leven in een overbewuste tijd. Een tijd die vol is van zelfbewustzijn. We kunnen daar nog een heel exposé over houden. Waar komt dat vandaan? Dat komt onder andere vandaan bij Cartesius. Bij Descartes, de filosoof. De filosoof van het zelfbewustzijn. Die staat aan de ingang van het moderne denken, kun je zeggen. Hij zei in het Latijn, cogito ergo sum, ik denk dus ik ben. Dat is in het pietisme wel eens vertaald zo in die zin van, ik twijfel dus ik geloof. Als een voorstadium tot geloven. Maar het leven van een christen wordt niet gestempeld door de ik-zucht, door het zelfbewustzijn van de mens. Ik, nee, Christus leeft in mij. Hij is mijn redder. En daarom mag ik zijn. En daarom ben ik. En wat ik nu nog leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in hem die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat is een hele diepe wijze waarop Paulus Petrus terecht zet en tegelijkertijd de waarheid, de kolossale rijkdom van het evangelie veiligstelt voor elke inbreuk van de werken van de wet. Ik dank u.